Dan mag u nu. Ja.
Dat is de beurt, ja. Dank u wel, voorzitter. Drie vragen, of twee, één vraag en twee gedeeltes nog. Ja, meer, met minder mensen meer werk doen. Dat haakt in op wat ook in de stukken staat. De vraag die meerdere gemeenten hebben aangegeven, de financiële situatie van gemeente Ravijnjaar, u allen wel bekend. Daar hebben we onze ogen niet voor gesloten. Daar is een uitgebreid bestuurlijk traject voor geweest. Daar hebt u de stukken ook in de bijlagen gezien. De motivatie in die stukken, daar hebben we eigenlijk ook geen vragen over gesteld. Natuurlijk kijken wij ook en dat doen we eigenlijk voortdurend. Kunnen we met slimme oplossingen vinden? Kunnen we op andere manieren werken? Kunnen we andere combinaties zoeken? Dus die inspanning zit er zeker. Waarom we nu niet hebben kunnen voldoen aan de vraag die meerdere gemeenten hebben gesteld, ga op zoek naar bezuinigingen nu. Ja, dat zit in de driehoek wat we ook in een stuk hebben gezet. We krijgen eigenlijk vanuit de Rijksfinanciering al zeer forse bezuinigingen. De GGD heeft 3 inkomensstromen. En dat is een korting van 20% op de Rijksfinanciering die er enorm in hakt. De tweede is dat de opgave in de regio met de gezondheidsachterstand en de vaccinatieachterstand, noem maar op, heel groot is. En een derde is, we hebben al meerdere keren gebenchmarkt, ook met andere GGD'en. Van hoe effectief doe je het? Hoe zit je met je kerngetallen? Kun je nog slimme oplossingen vinden? En die benchmark hebben we ook nog aangeleverd. En daar blijkt ook uit dat we eigenlijk aan de doelmatige kant zitten. Dus die korte conclusie, die is onderdeel geweest, of eindconclusie van het bestuurlijk traject. Er zijn nog veel meer stukken bij. Dus ja, we blijven op zoek, meneer Hansen, naar die stukken. Tegelijkertijd is het best ingewikkeld met die zware bezuinigingen op Rijksgebied en de taken die er liggen. We onttrekken ons niet aan die financiële werkelijkheid. Dus we blijven op zoek, ook samen met bestuur, naar mogelijkheden. Maar ik durf u nu geen resultaatsverplichting daarop aan te geven wat dat zou opleveren. Dus dat is één. Mevrouw de Leroy stelde een vraag over medische arrestantenzorg. Ja, dat heeft te maken met, komt inderdaad terug in de stukken van de jaarrekening. Een van de onderdelen van de GGD is forensische geneeskunde. En wat houdt dat in? Dat is dienstverlening aan politie, justitie en gemeente. En dat bestaat uit een aantal elementen. Dat zijn expertises die we doen, die een aantal dokters doen voor justitie. Medische rapportages opstellen, letselrapportages, lijkschouwingen. Dat is een pijler. De andere pijler is voor de gemeente de rol van de gemeentelijk lijkschouwer. Dat is een formele rol in de wet op de lijkbezorging. En de derde is de medische arrestantenzorg waar u aan refereert. Op het moment dat iemand in een politiecel zit en een arts nodig heeft, dan is het niet zo dat daar de huisarts eigenlijk naartoe gaat. Wat je normaal gesproken zou mogen kunnen verwachten, maar dat gebeurt niet, om allerlei redenen. Maar dat is medische arrestantenzorg die de GGD van oudsher doet. Nu heeft de politie landelijk besloten, vanuit de landelijke politieorganisatie, voor de tweede keer nu om een aanbesteding uit te schrijven voor die medische arrestantenzorg. Daar zijn ook kamerstukken in het verleden over opgesteld, of dat kan, of dat mag, maar dat mag. Maar ja, uit die aanbesteding komt landelijk, maar ook in onze regio, dat de GGD niet meer die dienstverlening kan doen. Dat is het resultaat van die aanbesteding. Dat gaat niet vandaag in, maar dat gaat wel in komend jaar. Op het moment dat dat gebeurt, valt een hele belangrijke pijler onder dat totaal van die forensische geneeskunde weg. Want die artsen hebben 7x24 uur roosters met een bepaalde hoeveelheid werk. Het is een behoorlijke hoeveelheid werk die wegvalt, maar tegelijkertijd ook een behoorlijke inkomstenbron voor die forensische geneeskunde. Dat is een ingewikkelde discussie. Wat moet je daar dan aan doen? Wat is dan de toekomst van die forensische geneeskunde? Betekent dat, en dat is ook wel een landelijk gesprek met alle GGD'en, maar ook met de ministeries, zou dat kunnen betekenen dat de GGD die dienstverlening dan uiteindelijk stopt? Waar moet die dan wel terechtkomen en hoe ga je dat doen? Dus die discussie waar u in refereert, die loopt volop. Daar is nu nog geen definitief beeld te geven waar dat op uitdraait. Dat zal ook echt maar de komende maanden, komende half jaar, moet dat wel duidelijk worden. En het is een hele vervelende situatie, maar goed, er is gekozen voor een aanbesteding, er komt een aanbieder uit. En de reden voor de keuze, overigens voor de andere aanbieder, was puur prijs. Maar dan praat je ook echt over de helft van de prijs, dus daar zitten ook allerlei discussies over of dat reëel, et cetera, is. Er zijn ook regio's die hebben weer een rechtszaak aangespannen, dus dat loopt heel verhaal. Maar goed, u refereert aan het punt, zat in de jaarrekening en het bestuur heeft daarom gezegd, laten we nou vanuit de jaarrekening, het resultaat van de jaarrekening, een gedeelte reserveren bij de GGD voor het geval dat die forensische geneeskunde een afloop gaat kennen van afbouw. En dat niet je volgend jaar bij gemeente terug moet komen en midden in een ravijnjaar moet gaan zeggen, ja, we hebben daar organisatieontwikkelkosten en kunnen we daar iets mee doen. Vandaar dat die in de jaarrekening zit. En u had ook nog een vraag over de vacatures van Veilig Thuis. Ook dat zit in de jaarrekening, hè, waar een behoorlijk positief resultaat op Veilig Thuis is. Terwijl we aan de andere kant een wachtlijst hebben met toch wel vaak ernstige casuïstiek. Voor een deel is dat bepaald door het moeilijk kunnen invullen van vacatures. Maar ook gezien de waar net die Hans refereerde, hè, de bezuinigingstijd. Eerst maximaal uitzoeken of je intern niet met dezelfde mensen het werk kunt doen. Voorzichtig aannamebeleid. Nou, dat heeft in combinatie geresulteerd afgelopen jaar dat we, zeg maar even mijn woorden, te voorzichtig zijn geweest. Dus wat we nu doen dit jaar is versneld gaan aannemen, vooruit gaan aannemen. Het bestuur heeft ook gevraagd, en eigenlijk vrijwel alle gemeenten houden ons op de hoogte van de wachtlijsten. We vinden dat toch wel serieus, we willen dat blijven volgen. Dus dat is eigenlijk het antwoord op je vraag. Ze zijn moeilijk te vervullen, maar er zit ook een stukje erin dat wij eigenlijk vanuit de voorzichtigheid financieel niet heel stevig hebben doorgezet. En nu zeggen we eigenlijk, nou, we gaan die stap wel naar voren zetten. Ook in het jaarresultaat 24 ziet u terug dat voor het inhalen van de bestaande wachtlijsten, dat daar ook het bestuur van heeft voorgesteld om daar een bedrag voor te reserveren. Overigens beide bedragen, en dat afrondend voorzitter, open deur maar toch, dat zijn bedragen waar de GGD niet over beschikt met bestuur. En mochten beide reserves die worden opgesteld vrijvallen en niet benut worden, dan gaan ze alsnog terug naar de gemeente. Dus dat even naar de jaarrekening. Dat waren volgens mij de vragen.
Okay.